Ja, ik wil met u gaan nadenken over het thema discipelschap. En dan met name het aspect van groeien. Naar aanleiding van het grote gebod, God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf, hebben we in deze serie gekeken naar twee belangrijke ontwikkelingen van een geestelijk gezonde gemeente. Een geestelijk gezonde gemeente heeft geleerd om de Heere te aanbidden, om hem groot te maken, niet alleen maar in de zang en in de muziek, maar met het leven van elk individu. Het leven mag één grote aanbidding zijn voor de Heere. Het tweede wat we gezien hebben, is dat we behoren te bouwen in een geestelijk gezonde gemeente aan de gemeenschap, aan de onderlinge verhoudingen, aan het omzien naar elkaar, zodat we elkaar ondersteunen en dat we elkaar helpen en bouwen. De vorige keer ben ik gestart met het uitdiepen van de grote opdracht, heen gaan om discipelen te maken. En toen hebben we gezien dat die opdracht best veelomvattend is. Het is de verkondiging van het evangelie. Het is mensen dopen, mensen invoegen in een plaatselijke gemeente en mensen helpen en leren om in alle facetten van het leven een navolger te worden, een discipel, een leerling van Jezus. Daarnaast hebben we gezien, met name de vorige keer, dat groei in discipelschap ook enorm onder druk staat in de tijd waarin we leven, door allerlei ontwikkelingen die er gaande zijn in een post-christelijke natie. In een post-christelijk Nederland. Want het christelijke Nederland, dat bestaat eigenlijk niet meer. Bijna niet meer. Het is vooral een werelds Nederland geworden. God wordt in onze samenleving steeds verder naar de rand van de samenleving geschoven. En het wordt dan ook steeds lastiger om als discipel aan bepaalde christelijke normen en waarden te blijven voldoen en te blijven vasthouden aan die normen en waarden die we al eeuwenlang in de kerk hanteren. Aan de andere kant biedt een godloze omgeving juist enorm veel kansen om Jezus Christus te laten zien dat het leven in verbondenheid met de Schepper, wanneer je dat doet, dat dat een enorme vreugde geeft. Dat dat een enorme blijdschap geeft. Dat dat een ander leven geeft dan de mensen rondom je. Leven in relatie met God is zo'n enorm groot voorrecht. Is zo'n fantastisch geschenk. Dat je leert om God te eren en te aanbidden met alle facetten van je leven. En op die manier dat je God kunt groot maken en dat je dwars door alle levensomstandigheden door hem gedragen wordt en dat je kunt merken van God is bij mij. God geeft mij de kracht om dit leven te leiden. En dan moet ik denken aan recent het overlijden van zangeres Kinga Ban. De meeste mensen zullen haar gekend hebben van haar liederen. De liederen die ze zong bij de band Sela. En tot het laatste moment van haar leven straalde ze en zong ze tot eer van de levende God. En veel mensen, ook godloze mensen, zijn geraakt door haar getuigenis, omdat ze iets van de liefde en van de kracht van Jezus in haar leven zagen. Maar waarom was dat nou zo bijzonder in haar leven? Omdat haar leven zo gebroken was. Omdat zij zo ongelooflijk ziek was. Omdat zij op weg was naar de dood. En juist daarom zag je dat mensen het zo bemoedigden hoe zij haar kracht putten uit Jezus. En met wat voor uitstraling en met wat voor geestelijke vitaliteit liet zij dat wel niet zien. Nou, dat is wat veel mensen raakt en wat veel mensen bemoedigt. En de vraag naar discipelschap is in feite ook de vraag naar de manier waarop je die geestelijke veerkracht in je eigen leven kunt laten groeien en kunt laten ontwikkelen. En het belangrijkste kenmerk van christelijk discipelschap is dat wij niet alleen maar geroepen zijn om te leren over de wijsheid van Jezus, om bij wijze van spreken dit boek uit ons hoofd voor een groot gedeelte te kennen, of dat we precies weten waar wat staat. Dat is, kan soms belangrijk zijn en soms ook heel handig zijn, maar dat is niet de allereerste plaats waar het om gaat. In de allereerste plaats gaat het erom, leren wij om datgene wat hierin staat, om dat toe te passen in ons eigen leven. Om dat handen en voeten te geven. Om dat te laten ontwikkelen, zodat ons leven door dit boek verandert, vernieuwt. Dat we Jezus Christus in alle facetten van het leven leren navolgen. En Jezus wil ons laten groeien naar die geestelijke volwassenheid en ons geestelijke vitaliteit en geestelijke veerkracht geven door ons van binnenuit te veranderen. En de apostel Paulus die zegt dat zo in Romeinen hoofdstuk 12 vers 1 en 2. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, als een heilig en als een Gode welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, aan de leefomgeving van Nederland, bij wijze van spreken, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed is, wat volmaakt is en wat hem welgevallig is. Ik wil vanmorgen even goed naar deze tekst met jullie gaan kijken. Het nieuwe leven, het leven met Jezus, begint met overgave. Het begint met overgave aan hem, aan overgave waarbij je hele leven betrokken is. Dat zie je bijvoorbeeld bij de doop, wanneer het hele leven ondergedompeld wordt bij de doop. Het oude leven wordt voor dood achtergelaten en in het nieuwe leven sta je dan weer op. Maar dat nieuwe leven, dat moet op een andere manier ingericht worden dan het oude leven. Het oude leven was je gewend om op een bepaalde manier met allerlei normen en waarden die je misschien van de opvoeding of die je van de wereld om je heen had ontvangen en had overgenomen. Dat moet veranderen naar dat nieuwe leven. Met nieuwe normen en waarden, met nieuwe uitgangspunten die je leert van de Heer. Je kunt niet verder leven alsof er niets veranderd is. En Paulus die vergelijkt dat nieuwe leven hier in deze tekst met het aanbieden van een offer aan de levende God. En hij zegt, God zegt als het ware tegen jou, ik nodig je uit, of misschien zelfs ik daag je uit en ik vraag je om je lichaam, om jezelf te stellen, om je aan te bieden aan God. En er worden drie kenmerken genoemd van het offer. Jouw overgave moet een levende overgave zijn. Het moet een heilige overgave zijn. En het moet een welgevallige overgave zijn. Nou, daar wil ik even bij u, met u bij stilstaan. Een levend offer. Jouw offer aan God is niet, zoals in het Oude Testament, een dood dier. Jij bent, jij en ik, wij zijn geen dieren die gedood worden als een offer aan God. Zoals dat in het Oude Testament het geval was. Nee, wij zijn een levend offer. Een levend offer met dat nieuwe leven wat we hebben gekregen, mogen wij onszelf aanbieden als een offer. Ons leven is een offer aan Hem. Dat is wat de apostel Paulus hier zegt. Dat betekent dat die offergave aan God ook niet een eenmalig offer is. Het is niet één keer geweest in het verleden dat je je hebt overgegeven aan God, of één keer een offer wat gebracht is, zoals het in het Oude Testament. Een offer kon één keer gebracht worden, want dan bestond het niet meer. Maar een levend offer betekent dat het dag in dag uit aan God wordt aangeboden. Dat gaat continu door. Dat stopt niet. Je kunt niet 's morgens bij wijze van spreken opstaan en tegen de Heer zeggen: Heer, vandaag geef ik mijzelf even niet aan u, want ik heb andere dingen te doen. Het is elke dag volledig je offeren aan Hem en je leven ten dienst te stellen aan de levende God. Zien dat Paulus daar bepaalde dingen mee voor ogen heeft. Dat zien we in Romeinen hoofdstuk 6, de versen 11 tot en met 13. Daar staat dit: zo moet u ook uzelf zien. Je bent dood voor de zonde, maar in Christus ben je levend voor God. Laat daarom, en dan heeft hij het over de inhoud van hoe je leven, dat oude leven was ingericht, laat dan ook de zonde niet meer heersen over je sterfelijke bestaan, en geef niet toe aan de begeerten die in dat oude leven volop aanwezig waren. Nee, stel jezelf niet langer in de dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar, en daar heb je hem weer, stel jezelf, bied jezelf aan in de dienst van de levende God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt, en stel jezelf in de dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. Dus niet meer een werktuig voor de zonde, maar een werktuig voor de gerechtigheid. Jij en ik worden opgeroepen om na te denken, elke dag weer opnieuw, van welke keuzes maak ik in het leven, in het alledaagse leven. Hoe handel ik, hoe wandel ik, hoe ga ik om met allerlei dingen. Als je een willekeurig boekje koopt over discipelschap, maakt niet uit, een willekeurig boekje over discipelschap, wat vind je dan voor onderwerpen? Welke onderwerpen gaan over discipelschap? Nou, dan vind je een willekeurige opzomming. Discipelschap gaat over de vraag: moet ik me laten begraven of moet ik me laten cremeren? Discipelschap gaat over: hoe ga ik om met mijn geld? Gewoon in het alledaagse leven. Hoeveel geef ik? Deel ik uit aan anderen? Hoeveel geef ik aan de gemeente van de Heer Jezus Christus? Het gaat over allerlei vragen. Hoe lui ben ik in het leven? Gods woord gaat over luiheid. Dus er worden allerlei dingen over gezegd. Gods woord gaat over vergeving. Hoe ga ik daarmee om in het alledaagse leven? Gods woord gaat over relaties. Over dankbaarheid. Het gaat over eten en het gaat over drinken. Het gaat over de Heilige Geest. Het gaat over de toekomst. Het gaat over het huwelijk. Het gaat over seksualiteit. Hoe gaan we daarmee om? Het gaat over bezorgdheid, die ik soms kan hebben over allerlei dingen. Het gaat over muziek. Het gaat ook over zonde. Het gaat over God. Het gaat soms ook over alleenstaand zijn. Het gaat soms ook over weduwen en over wezen. Het gaat ook over verdriet en aangevallen worden door de boze. Het gaat soms ook over de overheid en over hoe je omgaat met je belastingen. Als het gaat over de vraag naar discipelschap, dan merk je dat de onderwerpen alle facetten van ons leven raken. Er gaat niets meer buiten God om. Bij alle facetten in het leven mogen we vragen: wat vindt God daarvan? Wat staat er dan in zijn woord? Hoe mag ik dat navolgen? Welke keuzes moet ik daarin maken? Welke keuzes kan ik maken en ben ik op die manier een levend offer voor hem? Dat hij kan zien dat ik zijn woord serieus neem en dat ik mij op die manier aan hem aanbied. God wil in alle facetten van jouw leven voortdurende zeggenschap. Daar sluit ook dat woordje een heilig offer op aan. Het was niet alleen maar een levend offer, maar het is ook een heilig offer. Jij bent afgezonderd voor de Heer. Ik las ergens de volgende illustratie. Het is een waar gebeurd verhaal, maar ik gebruik hem hier in deze preek als illustratie. Er was een keer een arts, een dokter. Dr. Alexander Clark. En hij was een arts in dienst van de zending. En hij werkte in Congo, toen dat nog een Belgische kolonie was. En op een dag ging deze arts de jungle in om daar te jagen. Samen met enkele andere medewerkers van het ziekenhuis. Van het ziekenhuisje daar waren ze de jungle in gegaan. En op een gegeven moment kwamen ze bij een open plek in het woud. En op dat moment zagen ze dat een Afrikaan werd aangevallen door een leeuw. En hij was zwaar gewond. En dokter Clark, greep onmiddellijk naar zijn geweer en die schoot die leeuw dood. Afrikaan hebben ze meegenomen naar het ziekenhuisje. Ze hebben hem onmiddellijk geopereerd. En het heeft een aantal weken geduurd dat deze man moest herstellen van al zijn verwondingen. En op een zeker moment was hij weer helemaal hersteld en kon hij terugkeren naar zijn dorp aan de andere kant van de bergen. Enkele maanden later zat dokter Clark daar in zijn eigen dorpje bij dat ziekenhuis op een veranda en zat hij daar heerlijk buiten te genieten. En op een gegeven moment hoorde hij toch een hoop kabaal. En er kwam van alles, kwam er richting het ziekenhuis gelopen. En van alles en nog wat. Het waren jonge kinderen. Hij zag een Afrikaanse man aan het hoofd van een hele lange stoet. Hij zag kinderen daarachter, hij zag vrouwen daarachter, hij zag allerlei mensen daarachter. Hij zag schapen, hij zag eenden, hij zag van alles kwam daar mee. Het hele huisraad. En toen opeens, toen herkende die Afrikaanse man die daarin met zo'n lang gewaad voorop ging. Dat was die man die hij gered had. Van die leeuw. En die man komt dichterbij. Die stapt af op dokter Clark. En die, toen hij hem herkende, toen zei die Afrikaan tegen dokter Clark: volgens de wetten van mijn stam is een man die door een ander gered is uit de muil van een wild dier niet meer van zichzelf. Voortaan behoort hij zijn redder toe. Alles wat ik heb, zei die Afrikaan, is voortaan van u. Er is niets meer, alles wat hierachter is, van mijzelf. Het is allemaal van jou, het is allemaal van u. Mijn eenden, mijn kippen, mijn schapen, mijn geiten, mijn slaven, mijn kinderen, mijn vrouwen en ikzelf. We zijn allemaal van u. Want u bent mijn Wana. U bent mijn Heer. Nou, dat is wat een heilig offer is. Er is totaal niets meer van jezelf. We zeggen het thuis wel eens gekscherend. Als er iets valt of iets breekt. Dan, oh, kopje van de Heer. Want er is niks van onszelf. Er is niets van onszelf. Alles hebben we van Hem ontvangen. Heel je leven is een overgave aan de Heer. En dat is wat heilig betekent. Jouw leven als een heilig offer. En de zeggenschap over jouw handel en over jouw wandel en de keuzes die je maakt in het leven, die moeten ondergeschikt zijn aan de keuzes die je oude leven zou willen maken. Dat is discipelschap. Je bent niet meer van jezelf. God is de eigenaar van je leven. Derde woord is een welgevallig offer. Jij geeft jouw leven als een levend offer, als een heilig offer. En Paulus nodigt ons uit om God ook een welgevallig offer te geven. In het Oude Testament moesten de offerdieren welgevallig voor God zijn. En dat betekende het dat de nadruk lag op het feit dat een offerdier moest perfect zijn. Een offerdier mocht geen gebrek hebben. In het Nieuwe Testament, daar zie je het woordje welgevallig of welbehagelijk meer een ethische betekenis hebben. Het gaat erom hoe een mens handelt en wandelt met zijn daden. Wat is zijn gedrag? Hoe doet hij? Hoe staat hij of zij in het leven? En welgevallig betekent wat God bevalt, wat aangenaam is voor hem. Wat hij graag wil, wat hij graag ziet in het leven van zijn kinderen. De illustratie die ik heb is Efeze hoofdstuk 5 vers 10. Twee vertalingen. De ene vertaling zegt onderzoek wat de wil van de Heer is. De andere vertaling zegt en toetst wat de Heere wel behagelijk is. Dus kijk naar je leven en kijk wat is daarin fijn voor de Heer. En wat is daarin niet fijn voor de Heer? Waar wordt de Heer blij van en waar wordt hij niet blij van? Waar kan de Heer jou voor bedanken als het ware dat je die keuzes hebt gemaakt in je leven? En waar kan de Heer jou niet voor bedanken omdat je de verkeerde keuzes hebt gemaakt? Wat is God welgevallig? Deze tekst, Efeze hoofdstuk 5 vers 10... staat dat wij moeten onderzoeken, dus het is ook een zoektocht door het leven heen, van wat wil God nou precies, hoe ik daar en daarmee omga. En daarom moeten wij ook zoeken in Gods woord en moeten wij ons laten leiden door de Heilige Geest en voortdurend kijken van wat wil de Heer. Wanneer je dan kijkt naar de context van deze oproep, dan zie je inderdaad dat het gaat om de manier waarop je met alledaagse dingen in het leven omgaat. Kijk, vers 3 bijvoorbeeld. Vers 3 en 4. Dan zie je dat er geen sprake moet zijn in je leven van hoererij en allerlei onreinheid. Het gaat hier in deze tekst om zowel om betaalde prostitutie als ook om algemene seksuele onreinheid. God heeft bepaalde kaders gegeven voor de seksualiteit. En God wil dat je die kaders hanteert. Dat je die kaders in het leven navolgt. En op het moment dat je buiten die gestelde kaders van God treedt, dan wordt God daar niet blij van. Dan is het God niet welgevallig. En God wil dat ons leven een welgevallig offer is. Dat hij daar blij van wordt. In het vierde vers, wat we hier zien, daar spreekt Paulus over ons taalgebruik. Is ons taalgebruik, wat we de wereld inslingeren, wat we de wereld inslingeren, soms ook via social media, via WhatsApp, via Instagram, via Facebook en noem het allemaal maar op. Wat is ons taalgebruik in het algemeen als we met elkaar praten? Is dat dubbelzinnig? Is dat vaak dubbelzinnig? Hoe gaan we om met al die dingen? Waar wordt God blij van? Wat is hem welgevallig? En wat niet? Onderzoek wat de wil van de Heer is. Toets wat de Heere wel behagelijk is. Kijk naar de dingen van, wordt God hier blij van of wordt hij hier niet blij van? Vers 7. Doe niet ondoordacht met allerlei dingen mee in de wereld. Gedraag je niet zoals zij in de wereld. Want eens was u duisternis, maar nu bent u licht door uw bestaan in de Heer. Het gaat erom dat je je niet aanpast aan de wereld, maar dat je je aanpast aan dat nieuwe leven. Dat dat veranderd wordt naar de wil van de Heer. En verderop in de Efezebrief, daar zie je dat Paulus het inderdaad heeft over het huwelijk. Dan heeft hij het over het gezin, hoe vaders, hoe moeders moeten omgaan met hun kinderen. Dan heeft hij het over werk, dan heeft hij het over gezagsrelaties. Hoe werkgevers met werknemers moeten omgaan, hoe werknemers met werkgevers moeten omgaan. Dan heeft hij het over al dat soort dingen. Discipelschap doortrekt je hele leven. En je kunt niets daarvan wegzetten, zo in de zin van, daar heeft de Heer niets mee te maken. Nou, nu. Wanneer jij een nieuw leven van de Heere hebt ontvangen, dan verlangt God ernaar dat jij jouw leven aanbiedt aan de Heere als een levend offer, als een heilig offer en als een welgevallig offer. Een offer waar hij blij van wordt. En ik wil nu een moment nemen waarin jij de gelegenheid hebt om in een stil gebed en ook in een persoonlijk gebed tussen jou en de Heere, om jouw leven eens even heel kort, uiteraard, eens even onder de loep te nemen. En in dat stille gebed kun je dan de Heilige Geest vragen: Heere, zijn er in mijn leven dingen waar u niet blij van wordt? Wilt u ze dan kenbaar maken, in mijn gedachten brengen? Of zijn er dingen waarbij ik me nog niet heb overgegeven? Dat ik ze krampachtig voor mezelf probeer te houden? Zijn die dingen er? Wilt u ze mij dan in mijn gedachten brengen, zodat ik daar verandering in kan gaan aanbrengen? Dus ik wil je uitnodigen om gewoon in alle stilte en in alle rust naar de Heer te gaan, met je eigen gedachten niet hardop te spreken, met je ogen gesloten, en voel je vrij om naar de Heer te gaan. Dan geef ik aan wanneer we het afsluiten. Ja, lieve Vader, u kent ons door en door. U weet wie wij zijn en wat wij in het leven soms ook meemaken. Keuzes die wij maken of gemaakt hebben. Heere, u hebt vanmorgen door uw geest mensen in gedachten gebracht wat misschien niet welgevallig is, waar u niet blij mee bent. Wilt u deze mensen helpen om een volledig toegewijde discipel en leerling van u te zijn? En wilt u ze helpen om daarin te veranderen en nieuwe keuzes te maken? Ik wil u bidden, Heere, dat we allemaal mogen leren en mogen groeien in onze navolging van de Heer Jezus Christus. En dat we op die manier groeien en ontwikkelen naar discipelen zoals u ze graag ziet. Vader, we bevelen onszelf bij u aan. Help ons en kom ons tegemoet. Sta ons bij en geef ons kracht. Zodat we vitale christenen zullen zijn. Die een uitstraling hebben van u in een donkere wereld waarin u niet meer centraal staat. Kom tot uw goddelijk doel met ieder van ons. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, lieve Vader, u kent ons door en door. U weet wie wij zijn en wat wij in het leven soms ook meemaken. De keuzes die wij maken of gemaakt hebben. Heren, u hebt vanmorgen door uw geest mensen in gedachten gebracht wat misschien niet welgevallig is, waar u niet blij mee bent. Wilt u deze mensen helpen om een volledig toegewijde discipel en leerling van u te zijn? En wilt u ze helpen om daarin te veranderen en nieuwe keuzes te maken? Ik wil u bidden, Heren, dat we allemaal mogen leren en mogen groeien in onze navolging van de Heer Jezus Christus. En dat we op die manier groeien en ontwikkelen naar discipelen zoals u ze graag ziet. Vader, we bevelen onszelf bij u aan. Help ons en kom ons tegemoet. Sta ons bij en geef ons kracht. Zodat we vitale christenen zullen zijn. Die een uitstraling hebben van u in een donkere wereld waarin u niet meer centraal staat. Kom tot uw goddelijk doel met ieder van ons. In Jezus' naam. Amen.